Paleis voor Schone Kunsten, heb ik toch al een tijdje, een paar jaar nu geprobeerd om onder het mom van cultuur politici binnen te brengen die iets te vertellen hadden, want we zitten hier toch wel op een historische plek. Alleen al de omvorming van de naam Paleis voor Schone Kunst naar Bazaar, dat spreekt één woord, maar ook boekdelen. Ik wil toch kort vermelden als inleiding dat hier ooit, 2-3 jaar geleden, Wilfried Martens zat. Hij was toen nog niet zo gechaperoneerd. Hij zag een beetje schoffel uit. Moest Miet Smet nog weer opgeraapt worden. En dat gebeurde dan inderdaad een maand daarop. En Wilfried Martens had... ik weet niet wat er nu met hem zal gebeuren. Maar ik heb misschien... ik zou er echt graag zo'n show van maken. Maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel. Dankzij hem ook. Maar Wilfried zei... Zolang de Franstaligen, en daarom heb ik hem gevraagd ook hier, de strijdbijl tegen de Vlamingen niet begraven, zal het met dit land nooit werken. Ik citeer hem letterlijk, ik ben nadien nog eens extra naar hem thuis geweest om hem explicitering bij dat zinnetje te vragen. En natuurlijk, mensen als die staatsdragers van toen, van weleer, die... durven dat wel eens te zeggen, maar dat zit niet consistent in een systeem. Ze lijden een beetje aan cognitieve dissonantie. Maar ik vond het wel heel nuttig om Wilfried Martens die zin toch te laten zeggen, en hij meende hem. Het jaar daarop had ik hier, en nu, er zijn hier mensen die er toen ook waren, de Gebroeders van Rompuy. Dat was pas cultuur. Dat was echt cultuur. Alle gedichten uit mijn jeugd, uit de dubbelfluit van Anton van Wilderode, passeerden de revue. En we konden ze nog van buiten mee zeggen ook. Ze kenden veel Henriette Roland Holst, maar wat ze niet kenden was die vertaling. Wat ze niet kenden was die vertaling van door Henriette Roland Holst van een tekst die door een Vlaming en op Vlaamse muziek is geschreven. Het is niet aan ons enfant de la patrie, maar het heeft zoiets met de internationale te maken. Die tekst kenden ze niet. Maar goed. Daar waren dus de Van Rompuy's. En ik vind dus ook maar, ik wil maar zeggen, eerst geen uitzondering. Ik wil geen voetje voor. Hier is Bart de Wever. Bart. Het is mijn laatste uitzending. Ja, voilà. Het is mijn laatste uitzending.
Ik heb voor u een das aangedaan. Dat doe ik nu niet voor alle hoogwaardigheidsbekleders, maar voor u wel.
Brigitte, hoe vaak heb je mij al met een das gezien? Het is de eerste keer, hè? Dat is Brigitte Raskin. Voilà. Ik dacht zo, ga ik die mens nu echt vragen stellen? Heeft het al zo lastig? Maar ik zag in een van mijn mappen zag ik de kaft staan van de knak. De week of de dinsdag of de woensdag na uw verkiezingsoverwinning. En weet je nog welke kaft dat was?
Ik kijk daar nooit naar, nee. Jean-Pierre.
Echt waar, niet gezien?
Nee, ik probeer daar niet naar te kijken, want er staan dan altijd foto's bij. En die zijn soms, zeker bij overwinningen, als je je arm in de lucht smijt, word je geconfronteerd met je eigen overgewicht.
Hij heeft dat niet gezien. Maar, hoe kun je slimste mensen winnen, jong? Nee. Dat op die kaft stond, jij, als bruidegom...
Ah ja, ja.
Als bruidegom...
Die heb ik wel gezien.
En die heb je wel gezien.
En, verwijzing naar Huismans en Van Kouwelaar, 1920.
Voilà. Ja. Dus dat was... Het mystieke huwelijk, zeg?
Ja.
Wat weet jij daar nog over?
Moet ik dan? Huismans van Kouwelaart, 1920, Antwerpen, gemeenteraadsverkiezingen. Stop!
Maar het was wel treffend, hè? Daar was Gal, die uw vriend niet is, want hij heeft ondertussen wel hele lelijke cartoons, de schoonbroer van Brigitte trouwens, hele lelijke cartoons gemaakt, maar deze was een hele goeie.
Dat was een hele leuke, ja. Want soms maakt hij cartoons ook, die ik wat ontmenselijkend vind.
Absoluut,
soms confronterend kan geen kwaad, maar ontmenselijkend, daar vind ik er net wat over. Ja. Maar dit was wel een hele leuke, ja.
Ja. En niet alleen leuk, maar toepasselijk. Het ging over mystiek huwelijk. Ja. Maak nou zelf eens de vergelijking.
Wel, ik denk dat Huismans en Van Kouwelaart wel veel gemeenschappelijk hadden. Het huwelijk was mystiek in de realiteit van hun beide partijen in die epoche. Ja. Maar zij wisten wel zeer goed waarom ze deden. En het mystieke huwelijk heeft in Antwerpen ook wel 80 jaar stand gehouden. Ja. Ik denk dat het huwelijk dat ik moet sluiten nog iets mystieker is. In de zin dat de gemeenschappelijke grond om het te sluiten afwezig is. En dat het ook geen 80 jaar zou duren.
Nee. Nee. Wel, want zo lang bestaat die staat niet meer.
Ik moet hier heel erg opletten wat ik zeg, hè. dat is een nieuwe manier van zijn voor mij. Als kleine partij, je mocht zeggen wat je wilde, want dat had toch geen belang. Maar ik moet wel letten op mijn woorden. Af en toe geef ik eens een interview waar ik nog eens echt mijn gedacht zeg. Ja. Denk ik, doe dat in het buitenland, dan valt dat niet op.
Nee.
Maar dat valt aardig tegen.
Ja, ja. Bij die tekening waren er in der tijd door die cartoonisten in de jaren 20 dus, Van Kouwelaert en Camille Huismans, hadden de socialisten, die natuurlijk, en de liberalen die zich verraden voelen, slogans mee. En Gal, de onovertroffen tekenaar en karikaturist Alsteens, had ook slogans getekend. Weet je welke het waren?
Latijnse spreuken aan de ene kant en aan de andere kant... Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Ja, het waren allemaal Latijnse spreuken uit Pompeji en hele vieze.
Ah.
Ja, hele met innuendo's, met allerlei toespelingen op seksualiteit. En ook dat de dieven buiten moesten blijven. Furam fores. De dief moet voor de deur blijven staan. Ja,
ja dat examen, ik ben gezakt. Ja.
Nee, ik ben gezakt. Goed, ik stel een andere vraag. Weet je nog wie Fabius Conctator was?
Fabius Conctator is volgens mij de man die het hoofd moest bieden aan Hannibal na de nederlaag bij Cannae, toen de Romeinen eigenlijk militair verslagen waren. Maar Hannibal eigenlijk niet meer de middelen had om Rome zelf in te nemen. En die eigenlijk een soort Herman van Rompuy-strategie heeft ontwikkeld. Rustige vastheid. We doen gewoon niks en we wachten tot de crisis vanzelf voorbij is.
Ja. Ja.
Het verschil met Herman van Rompuy is dat het toen nog gelukt is ook. Dus ze hebben gewoon niks meer militair ondernomen tegen Hannibal, die daar dan eigenlijk zat, maar ook de middelen niet had om de eindoverwinning te boeken, tot ze voldoende gerecupereerd waren en het front verlegd hebben naar Carthago zelf. Ja. Dat is de slag bij Zuma. In 203 voor Christus, als ik me niet vergis.
Ik heb niks voorbereid, hè?
Ja, maar ik ook niet.
Nee, maar weet jij dat nu, vandaag de dag, Fabius Conctator soms op u wordt toegepast?
Dat kan ik me enigszins voorstellen, al is er een wezenlijk verschil, dat ik natuurlijk het status quo niet verdedig. Ja. En zij die wachten, zijn degenen die het status quo verdedigen. Dat is het krachtigste wapen dat men heeft tegen de man die verandering wil is. Hou die gewoon aan de deur, tot die natuurlijk zonder middelen valt, zonder troepen valt en de situatie zich vanzelf keert. Dus in die zin denk ik dat de Conctator aan de andere kant van de draad zit in dit verhaal.
Ja. Ja, het is het verhaal van il faut laisser du temps au temps. Hè? Zo lang wachten en dan af en toe eens op haast aandringen en dan is het weer lang tijd.
Ik denk dat ik eerder degene ben die met olifanten of als een olifant onverwachts de Alpen ben overgetrokken en plotseling voor de deur stond en niemand had dat verwacht. Nee. En die onderweg wel een paar dingen legers overrompeld heeft.
Ja.
Maar die dus ook nu in het punt zit, kun je nu die eindstap kun je die zetten? Heb je daar voldoende kracht voor?
Ja.
Of heb je die niet? En de slag om de publieke opinie is nu begonnen. Hè?
Ja.
Je ziet, de polarisering is echt begonnen. Het deel van de publieke opinie in Vlaanderen dat tot heden stil was en zweeg, is nu zeer luid aan het spreken. Mm-hmm. Ik maak me daar niet veel zorgen over, want ik denk niet dat mensen als Rudy de Leeuw, dat die voor de verkiezingen voor mij waren en nu plots tegen. Hè? Dus ik denk niet... Maar die zijn wel een periode stil geweest. Maar nu beginnen die met de gewone emotionele argumenten. Proberen ze de publieke opinie te bewerken om te zeggen, er moet nu een regering komen. Wat die doet, dat blijkbaar ondergeschikt als er maar één is. Ja, dat is natuurlijk de kracht van het status quo.
Ja. En een van de moeilijkste argumenten die natuurlijk tegen deze poging en tegen uw manier van doen en die onderhandelingen voeren gericht wordt, is dat u mee moet doen aan het in stand houden van een staat waarvan u zegt dat hij toch vervluchtigt en toch verdampt. En dat is een contradictie die mij nu voortdurend voor de voeten werpt.
Vinceres quis, victorium uti nescis. Om nog maar eens te bewijzen dat ik aan de andere kant sta van de Conctator.
Vinceres quis, victorium uti nescis. Allee, je ziet ons knikken en nee zeggen, dus je verstaat het. Hè? We weet te overwinnen.
Maar je kunt de overwinning niet gebruiken, zei Hasdrubal tegen zijn broer Hannibal. En dat is natuurlijk een paradox. Wij hebben geen staatsmanschap in de klassieke zin van het woord. Maar natuurlijk wel, ik heb niet echt het woord ervoor, gemeenschapsschap. Dus je kunt geen abstractie maken van het feit dat uw gemeenschap in die staat leeft.
Ja.
En dat als die staat bergaf gaat, uw gemeenschap mee bergaf gaat.
Mm-hmm.
Dus je kunt niet het Vlaamse huis afbouwen door het andere in elkaar te beuken. Je moet het voorzichtig steen per steen verleggen. Dat is altijd mijn analyse geweest. De vraag is natuurlijk, als we in de onmogelijkheid stellen te bouwen en te verbouwen, op een manier die deugdelijk is, als het alleen maar bric-à-brac kan zijn, op oud-Belgische wijze en hervormingen die, waarvan je op voorhand weet dat zij niet tot efficiëntie gaan leiden, niet tot beter bestuur gaan leiden, dan sta je voor een groot probleem. En dat is exact de positie waar we nu in zitten.
Ja, waar eigenlijk, zoals Bart Madders dat ooit heeft uitgedrukt, het chicken game wordt. Vindt u vergelijkingen met die toestand van 2007 en vandaag? Want daar was het echt een chicken game, hè? Zij wachten.
Ja, maar natuurlijk omnia comparatia claudicat. Hè? Dus elke vergelijking loopt mank, omdat de context altijd verandert. Ja. En die context is veranderd. Hè? Vlaanderen heeft ook gereageerd op die blokkage van 2007. En dat is niet meer hetzelfde. De N-VH is een partij die nu een handdeel heeft gekregen, zoals het kartel, maar die niet de genetica heeft van een partij die graag aan de macht deelneemt. Nee. De pushfactor bij ons van er moet een regering zijn, onderverstaan, wij zouden graag minister worden, die is totaal afwezig. Bij ons is er alleen de pullfactor, wij kunnen getrokken worden naar een goed akkoord. Ja. En dat is toch een serieus verschil met 2007. Ja. Waar men de waiting game eigenlijk bij voorbaat wist dat dat succesvol zou zijn. Alleen heeft men op de koppigheid, denk ik, van... Ja, je vermoedt dat natuurlijk wel. Hè. Je hoopt dat dat niet waar is. Op een gegeven moment denk je dat dat niet waar is, maar aan het einde van de rit heeft lang het heeft lang geduurd. Ja. Maar was het voorspelbaar hoe dat zou aflopen in 2007? Ja. Ja.
Dat aandeelhouderschap van de Vlaming in het Huis België is natuurlijk een argument ook van bijvoorbeeld Caroline Genet, telkens als ze met u geconfronteerd wordt in de studio's van de VRT. En dat is natuurlijk wel zo. Hè? We zitten met een enorm asymmetrische verhouding. Veel asymmetrischer dan bijvoorbeeld die, alhoewel ze daar ook is, van Schotland tegenover Groot-Brittannië. Je hebt goed Schotten tegenover Engelsen, zou je kunnen zeggen, die Schotten willen weg. Ja, dat is waar. Omwille van een soort identiteitsgevoel dat aan het begin staat van al die politieke verzuchtingen. Maar die Schotten staan in een veel simpeler verhouding tot de NV Groot-Brittannië dan Vlaanderen daarin, omdat het zo vervlochten is.
Ja, dat is een hele boterham. Ik denk dat je, als je ons met Schotland gaat vergelijken, is al één belangrijk verschil dat zij hun identiteit als vanzelfsprekend omarmen.
It's a nation.
Dat is een natie en dat is geen politiek issue. Hier is gezegd, ik ben Vlaming, zeg je eigenlijk al bijna, ik ben Flamingant. Ja. Dat is een politiek statement. Ja. Dat is geen evidentie. Hier is nog altijd het gevecht tussen identiteit en burgerschap bezig. Ja. Maar als gevolg, als meest nefaste gevolg voor mij, dat gevoelens van identiteit problematisch zijn en burgerzin heel, heel zwak ontwikkeld. Ik denk dat wij in West-Europa het land zijn met het minste civiel courage, zoals het heet. Dus om daar een project met ambitie op te bouwen, op die publieke opinie, dat is een heel, heel wankel verhaal. Dan is er het tweede aspect, dat aandeelhouderschap in België, dat is er natuurlijk. Maar mij heeft het altijd verwonderd dat het alleen als argument wordt gebruikt om het status quo te verdedigen en nooit om de verandering. Men zou ook kunnen zeggen, het feit dat dit land een land is waar we allemaal samen in leven, zou ook de andere kant kunnen openen om het te laten werken, om te toestaan dat het functioneert. Om de vraag te stellen, hoe kan het dat een land in Noord-Europa een schuld heeft als landen in Zuid-Europa? Hoe kan zoiets? Waar is het gebrek aan efficiëntie? Die vraag wordt nooit gesteld. Dus het argument is, België moet draaien, is eigenlijk vertaald, Vlaanderen moet toegeven. Ik denk, als je België wil laten draaien, hervorm het dan. Want die toegeving gaat toch alleen verder leiden tot bestendiging van een toestand waarbij, ik noem dat de luxe van het langzaam sterven. Je hebt dan comfort, je hebt rust. En zoals de Tocqueville zei, une nation pour, après des longs débats, laisse se duper facilement pour vous qu'on la repose. Dus een natie, als je ze lang genoeg treitert, met lange politieke debatten, stemt graag in om zich te laten bedriegen, als het dan maar rust heeft. Die rust die koop je door snel een regering te maken. Maar dat is de langzame dood. Je bolt dan rustig verder achteruit, maar je sterft in kalmte en in rust. Hè. En het is... Zoals Toon Hermans zei, je sterft niet in één keer, maar bij beetjes tegelijk. En elk beetje dat je afgeeft, concentreert je op wat je nog over hebt. Ik zie dat zeker in onze economie. Dat wij zeggen, we hebben toch nog een sterke economie. Ja, dat is waar, maar dat neemt niet weg.
Dankzij Duitsland.
Dat wij, zolang als dat we nog kunnen aanpikken met Duitsland, dat wordt er stilaan ook niet meer zo evident. Maar dat wij langzaam maar zeker achteruit boeren. En dat wij de laatste 20 jaar 24% marktaandeel hebben verloren in onze export. Dat noem ik de langzame dood van het status quo, maar dat geeft een comfort. Hè? Je moet dat niet meer gaan onderhandelen, wat zeker een comfort is. Je hebt niet meer die internationale aandacht van wat is dat voor een land. Je hebt die rust. Die rust die kunt je kopen, maar die betaalt je op termijn buitengewoon duur.
Ja, want dan zou het zo zijn dat ongeveer... Nee, niet ongeveer. Elk land, elke staat is in permanente staat van hervorming. Dat is nu eenmaal zo. Maar als je het hier vraagt, op een normale wijze, dan ben je bijna bezig met morele regels te overtreden.
Dat is altijd de emotionaliteit van het debat. Dat is heel merkwaardig. Waar men de Vlaamse beweging terecht tot en met het einde van de jaren 1960 kon beschuldigen dat haar discours zeer emotioneel geladen was. Mm-hmm. En te pleiten voor België, zogezegd, de rationaliteit achter zich heeft, is dat volledig omgedraaid. Mm-hmm. Als je nu ziet, de argumenten waar wij mee komen, zijn zeer sociaal-economisch, zijn zeer rationeel. Wij hebben een visie op identiteit, burgerschap en op Europa. Mm-hmm. En wat krijg je van de overkant? Er moet een regering zijn, punt.
Ja.
Dat is op zijn zacht gezegd niet zo heel overtuigend. Ja. Daar zit niks meer achter.
Ja. Denkt u dat... men zegt zo vaak, ja, maar nu... Ik lees dat ook al maanden. De Franstaligen hebben het begrepen. Nu hebben ze het verstaan. Ze hebben ingezien dat de Copernicaanse hervorming er moet komen. En ze zijn bereid om grote stappen te doen. En wat ik nu weer de laatste 3 dagen heb gemerkt... heb ik niet zo de indruk dat dat begrip echt ver is doorgedrongen.
Wel, en toch is dat zo. Dat is misschien vreemd dat ik dat zeg. Ja. Maar ik kan de vergelijking met 2007 maken. Toen wij na 6 weken onderhandelingen... de belangrijkste doorbraak was dat in de terugbetaling van orthopedische driewielers... Milket toch bereid was om een aantal dingen te herzien. En ik kan ermee lachen, maar dat was de realiteit. Want ik weet nog dat ik... het was half augustus toen tegen Jo van Deurzen heb gezegd... daar kunnen we toch al mee naar de IJzerbedevaart gaan. We kunnen ons misschien zo'n stoel bestellen. En dan als een zegepraal, altijd de Romeinse tijd die je op de achtergrond speelt, naar de bedevaarders toe rijden. Dat toch een, dus ik kan het verschil wel maken tussen de Franstaligen die in 2007 echt hebben gedacht van no passeran, niks.
Mm-hmm. Niks, he, ook geen symbool. En zeker geen symbool.
Not a bullet, not an ounce, in die termen te zeggen. En de Franstaligen nu... die eigenlijk na die uitslag wel hebben begrepen dat er iets moet veranderen. Maar natuurlijk, het referentiekader, en dat is het echte drama in dit land, is zo verschillend dat wat zij verregaand en Copernicaans noemen, mm-hmm. ondertussen in de gemiddelde Vlaamse opinie, niet eens de Vlaamse nationale opinie, anekdotisch is geworden. Ja. Het echte drama van deze onderhandelingen is niet dat er geen compromisbereidheid is. Die is er zeer zeker. Mm-hmm. Maar dat wat ik een compromis noem, en waarbij ik dus al zeer veel laat vallen, lees die nota dus op na die ik geschreven heb, leg die naast mijn partijprogramma, dat gewoon niet volstaat. De afstand mm-hmm. die ik afleg en de afstand die zij bereid zijn af te leggen, mm-hmm. ja, daar kan je dus nog ongeveer een planeet tussen schuiven. Ja. Wat zij grote toegevingen noemen en in hun ogen ook zijn, ze zijn niet eens onoprecht daarin, hè. Dat is, mm-hmm. je moet ze daar niet van een valse intentionaliteit beschuldigen, dat volstaat niet. En dat maakt het eigenlijk echt, het echt dramatisch.
Ja. Maar nu wat Charles Michel als verkiezingsinterviews weggeeft vandaag in de Libre en ik denk in Le Soir ook, ja, dat ligt er ook weer niet om, hè? Je moet eruit, hè?
Dat is het spel dat nu begonnen is, hè? Dus we gaan nu naar het eindspel, dat voelde iedereen aan. Die gaat naar een breekpunt. Want die polarisering van de Vlaamse opinie die nu bezig is, ja, dat is iets, men brengt dat op kookpunt.
Dat is gevaarlijk, hè?
Dat is het zeer gevaarlijk. Dus dat potje gaat overkoken. Dat kan in verschillende richtingen gaan, maar een piste die natuurlijk die speelt, is om de krachten van de verandering buitenspel te zetten. Als je lang genoeg wacht, dan lukt dat. Het enige waar men daarvoor op wacht, is dat de publieke opinie rijp wordt geacht om dat te doen. Mm-hmm. Als men denkt, men is nu murw genoeg om dat te aanvaarden.
En dan is het goed.
En we kunnen zeggen na het traject dat het de schuld van N-VA zelf is, wat een cruciaal argument is. Dan gaan de domino-stenen één voor één vallen. En het laat zich voorspellen hoe dat die gaan vallen. Aan Franstalige kant, de MR die niet in het spel zit, is de eerste om de suggestie te doen. Karel de Gucht, die het godgegeven talent heeft om te zeggen wat iedereen denkt op het moment dat iedereen zegt dat hij er nu niet moet zeggen, pikt daar die bal op. De Franstaligen die aan het onderhandelen zijn, denken in koor, dat is het. En eindelijk begint dat te bewegen, want die monitoren de Vlaamse opinie elke dag. Maar verstaan ze niet. Dus zij begrijpen niet dat er een polarisering bezig is waar niet de mensen die mij steunen afhaken, maar gewoon het andere deel tegen mij opkomt. Zij denken, die is er bijna aan.
Ja, ja.
Die is dodelijk gewond.
Ja.
En dus zeggen ze, het begint. En de eerste Vlaamse politicus heeft het gezegd, wat wij eigenlijk al denken. Dan kom je naar Ecolo, die eigenlijk al zeggen, we moeten met die partij niks meer te maken hebben. Milquet, die de kleine opening van maandag, dinsdag, carrément de deur dicht doet. En zo vallen de domino-stenen. En de laatste steen die valt, is opnieuw de Vlaamse christendemocratie. Ja. Dus de stenen zullen allemaal tegen de christendemocraten vallen. En ja, de CD&V is een beetje een bicefale partij. Hè. Dat is een tweehoofdige partij, waar denk ik velen zeggen, we mogen dat niet meer doen. We hebben voor onze staatsmanschap en raison d'état en het redden van dit land, waar eigenlijk reddeloos is, al ongelooflijk veel betaald. En dus we mogen die factuur niet meer oprapen. Versus die krachten in die partij die zeggen, ja, doe dat dan toch maar nog één keer. Mm-hmm. Want de Vlaming zal de N-VA wel beu zijn. En we overleven dat wel. Ja. Nee, we gaan er zelfs beter van worden. En als die steen valt, liggen ze allemaal. Ja. Dus dat laat zich voorspellen dat dat het scenario kan zijn. Ja. Er zijn er nog andere denkbaar, maar dit is geen onwaarschijnlijk scenario.
Ja. En stel dat dat scenario bewaarheid wordt, wat dan? Dan gaan zij een staatshervorming organiseren.
Dan denk ik dat je... Maar ik moet voorzichtig zijn, want allee, er zitten hier nog collega's van u in de zaal die dus wel nog in het actieve leven blijven. En die dus heel vervelende artikelen kunnen schrijven. Maar het angstbeeld, mijn persoonlijk angstbeeld, is dat je in Vlaanderen naar een soort tweedeling zal gaan van de opinie. Ja. Tussen zij die ondanks alles het status quo verder zetten en zeggen dat dat de beste keuze is omwille van onze welvaart. En zij die zeggen dat de verandering primeert en dat Vlaanderen echt uit elkaar gaat brokkelen en dat je die twee blokken in de opinie zeer vijandig tegenover elkaar zullen staan. Ja. Waarbij het blok van het status quo het voordeel heeft dat het de media in grote mate overheerst en dat het dus aan de kleine uiteinden van de megafoon staat. Ik sta aan de grote uiteinden. Ik heb dat voor de verkiezingen meegemaakt, maak dat nu weer mee. Als wij spreken, spreken we tegen dat enorme geluid in. En dat geeft een vals beeld. En dat zou de moed kunnen creëren om ons overboord te smijten. En dan vrees ik dat die breuk zich echt gaat voltrekken tussen bewijzen om het echt een systeem Vlaanderen en een antisysteem Vlaanderen. Ik denk dat dat een zeer kwalijke evolutie zou zijn. Maar voor een stuk moet je het proberen te vermijden, het spel bepalen. Maar voor een stuk onderga je dat natuurlijk ook gewoon. Hè. De gebeurtenissen voltrekken zich voor een stuk.
Maar systeem Vlaanderen, antisysteem Vlaanderen, oké, ik zie dan eigenlijk onmiddellijk een soort afschaduwing van een ander partijlandschap, hè?
Uw vragen zijn zeer gevaarlijk. Ik dacht dat hier een zacht afscheidsinterview ging zijn. Ja. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Daar zie je de voorboden van partijpolitieke ontwikkelingen die eigenlijk impliciet daaraan gebonden zijn. Daarom ook nog niet automatisch, want politiek is niet met Lego-blokken spelen. Hè.
Nee,
er speelt zoveel van een menselijke verhalen, ideologische verhalen, verschillen die reëel zijn. Er zijn geen monolithische opinieblokken. Maar je ziet wel wie er dan aan welke kant van de draad zal staan en wie er eventueel bovenop het muurtje blijft zitten, wat een heel pijnlijke positie is.
Maar dan komt er toch een soort poging tot staatshervorming om te bewijzen dat jullie te extremistisch geweest zijn.
Dat zal altijd de ironie en de paradox zijn dat wellicht de Franstaligen iets toegefelijker zullen zijn zo gauw ik over het boord ben gekipperd dan zolang ik daar nog ben.
Dat is nog niet het geval, hè? Maar gewoon eens nadenken over die mogelijkheid. Een staatshervorming zonder N-VA, zonder echt partijen. Een CD&V die toegegeven heeft, die Chris ontpeterd is, als het ware. Hè? Als dat gebeurt en die ijskensachtigen steken weer de kop op, wat ze blijkbaar heel lang blijven doen. Dat gaat ook over 80 jaar en zo.
Heb je hier alleen een plat water? Want...
straks.